de belofte van God die kwam. Toen Jezus naar de hemel ging, zei hij, wacht op de belofte van de Vader die over jullie komt. Jullie zullen kracht ontvangen. Kracht, in andere vertaling kan je ook zien, jullie zullen autoriteit ontvangen. Jullie ontvangen het leven door de geest. En dat is het feest van Pinksteren, nieuw leven. Valt samen met de eerstelingen, de oogst, nieuwe dingen. Ja, en dat mogen we ervaren in ons leven, ook na ruim 2000 jaar nog. Geldt dat voor ons. En morgen wil ik eigenlijk het huis centraal stellen in dit alles. Wat te maken heeft met de Heilige Geest. En ik begin even van, hoe is het bij jullie thuis? Is jullie leven goed in jullie huis? Of kan het nog wat beter? He? Kan je thuis nog wat beter voelen? Kan het nog mooier? Of misschien moet het juist mooier? Ja, ik heb in ieder geval de oplossing gevonden hoe je je huis, hoe je thuis prettiger kan voelen, hoe alles goed gaat. Tenminste, ik zal je even een foto laten zien en voor degenen die thuis zijn, staat het hier, handboek voor een fijner leven thuis. De IKEA-gids. Dus gaat het niet goed thuis, is je leven een puinhoop, neem de IKEA-gids. IKEA is weer open, spend al je geld en je zal zien hoe geweldig je leven wordt. Het was me niet eerder opgevallen, maar ik zit nu wat vaker op de bank en dat boekje ligt zo onder het tafeltje. En ik dacht van, wat een aparte tekst eigenlijk. Hè? Het is wel waar de wereld voor gaat. Hè? Je leegtes vullen met spullen. Ja. Nou ja, weet je, het is... De Bijbel spreekt eigenlijk heel erg over het huisgezin van God. En het huis van God is niet dit gebouw, is niet de kerk. Het is ook de plaats waar we samenkomen. Waar twee of drie samenkomen, daar ben ik in het midden. Maar het huis van God, het woord zegt ook, jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Jij bent ook het huis van God. Bij het Joodse volk was de plaats waar de tempel was heel belangrijk. Daar konden zij God ontmoeten. En daar moesten ze ook vaak naartoe. Maar dat is niet meer zo. God is in ons. Het huis van God is waar wij samenkomen, waar gelovigen samenkomen, waar de geest ons samenbrengt. En natuurlijk, wij hebben niet de IKEA-gids nodig. We hebben Gods woord nodig. We hebben zijn geest nodig. Dat is leven en kracht. Dat brengt verandering in jou en mijn situatie. En het lied wat we net geluisterd hebben, dat was, had ik via een appje van mijn dochter gekregen, een tijdje geleden. En ik heb dat vorige keer al even genoemd. Dat was in een fase dat het niet echt goed met mij ging. En na 2 weken diarree, tot 10 keer toe per dag op het toilet zitten en afvallen en heel slap voelen, lag ik op die donderdagmiddag op bed. En ik denk, nou, ik zoek dat lied weer even op. He, Huis van Wonder, dit is de plaats. En we hebben dat nu niet laten horen, maar je kan het ook op YouTube kijken. En aansluitend dit lied komt er iemand en die spreekt een gebed uit. En op dat moment lag ik op bed, zo wit, als ik weet niet wat, zo slap. En ik bad dat gebed mee. Naar aanleiding van het lied. En wat ik vorige keer getuigde, de volgende dag was de diarree over. En ik was er zo aangeraakt, het was gewoon een simpel gebed. Hè, dat in het huis van God wonder gebeurt. En hij noemde ook van, het huis van God, dat is overal waar jij bent. En dit is de plaats, om even te vertalen, waar genezing, waar vrijheid, waar hart vol geloof, waar wij ons richten op God, die het laatste woord heeft. En dan komen we tot leven in de naam van Jezus, zegt het lied. Een plaats waar wonderen en tekenen gebeuren. Dan moeten we wel bereid zijn om de dingen aan de voeten van Jezus te brengen. In Jezus' naam. Hij is degene, de Heilige Geest is degene die dingen in gang zet. En Het is de kracht van de opstanding die Jezus uit de dood deed opstaan. Hè, die, waarvan hij zingt, over het graf heen komt het leven. En we aanbidden God, want dit is de plaats waar wonderen en tekenen kunnen plaatsvinden. Even een korte vertaling van het lied. En hoezeer is dat, ja, hoeveel betrekking heeft dat op ons, dat we beseffen dat wij het huis van God zijn. Ja, dat de eerste gemeente, we hadden het voor de dienst al even over, natuurlijk gingen ze naar de synagoge, want ze waren Joodse mensen, en ze hielden zich eraan, maar de gemeentes kwamen aan huis om God te aanbidden. En zo begon het ook toen de Heilige Geest uitgestort werd. Ze waren samen, eerst een beetje uit angst, maar ze waren samen en ze waren aan het bidden. En ze waren aan het wachten wat Jezus gezegd had. En daar kwam de Heilige Geest en die viel op hen. En die bleef op hen. En we zien dat in Handelingen meerdere keren terug, dat die gemeente aangeraakt werd door de Geest van God. Omdat ze samen waren en daar was kracht. Die gemeente was zichtbaar aanwezig en ze hadden invloed op de maatschappij, op de wereld om hun heen. Er was een verlangen in de gemeente om weer van Gods geest, om dat zichtbaar te maken aan de mensen om hun heen. En dat was een mooi verlangen. En daar gebeurde ook iets. En wij vinden allemaal het Onze Vader een prachtig gebed. En we zingen het, we bidden het, Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Onze Vader, dat bindt ons samen. Maar laat uw naam geheiligd worden. Dat is iets van de aanbidding. Alle eer aan God. En dan is het, laat uw koninkrijk komen en uw wil worden gedaan op aarde zoals in de hemel. Ja. En we zingen en we bidden dat heel vaak. Maar hoor, om dat zichtbaar te maken, daar is nog wel wat meer voor nodig. Dan moet er wel beweging komen. Uiteindelijk zijn wij Gods vertegenwoordigers. Hebben wij een mandaat gekregen? Hebben wij zijn autoriteit gekregen? En zijn we erfgenamen? En ik heb vaak genoeg aangehaald dat in de hemel een gesprek is van, ja, maar nu bent u hier, wie gaat dat werk voortzetten? Dat jij zegt, ja, maar ik heb gekozen voor de mensen. Zij gaan mijn werk voortzetten. Daartoe heb ik de geest gestuurd, want dat is wat ze nodig hebben. Dat wist Jezus. De eerste discipelen hadden dat ook nodig. Het was de belofte, hè, waarin Joël al voorspelling staat dat de geest zou komen en uitgestort wordt op het vlees, op zijn kinderen. En die, zonder de Heilige Geest, zonder die beweging, gaat het echt niet lukken. Dat weten we allemaal inmiddels wel, denk ik. En toch, hoe pakken we dat op? Prediking van vorige week hadden heel veel raakvlakken met de teksten die ik ook in mijn gedachten had. Want Paulus, die wist dat. En Paulus die schrijft van, ik heb zo verlangen om te ontvangen, te ervaren de kracht van de opstanding van Jezus Christus. Dat is waar we het over hebben. Filippenzen 3 vers 10. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat wil ik ervaren. En Joost ging ook nog even in op het delen in zijn lijden, het gelijk worden aan zijn dood. Dat heeft wel iets te maken met wat wij moeten afleggen. Onszelf. En we gaan nu niet te veel in over dat lijden, alhoewel. Soms kost je dat wel wat. En ik hoop dat wij ook, dat weer terugkomt. Dat verlangen, dat ontdekken, wat Paulus hier noemt. En hij bidt daar ook voor. In Efeze 1, vers 18 tot 20 staat, mogen uw hart verlicht worden. Verlicht dat je gaat zien, hè? Zodat u zult zien waarop u hopen mag. Nu hij u geroepen heeft. Een roeping op ons leven. Zodat we gaan zien, dat we dat zien voor ogen, dat je dat beeld al vormt. Sommige mensen zeggen, als je iets, een droom of een visioen hebt, dan moet je het al gaan visualiseren, dat het er is. Ik probeer dat ook in de genezing, dat me niet te veel op wat ik voel richt. Want mijn lichaam geeft hele andere dingen aan, wat gaande is, dat je ziet op Jezus. Je gaat zien wat er gaat komen. Hoe rijk de luister. De luister is eigenlijk de heerlijkheid, de kracht van God. En vul het huis met uw glorie, de aanwezigheid van God. Dat is wat we nodig hebben. De openbaring van God die de heiligen zullen ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. We moeten wel altijd beseffen dat het de kracht, de macht, de werking van God is door ons heen. Het is niet iets wat wij van nature bezitten. Het is de macht, en dan staat er in vers 20, die ook werkzaam was in Christus. Toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf van zijn rechterhand. Toen Jezus naar de hemel ging. Het is diezelfde kracht die in Christus Jezus was, die ook werkzaam is in ons. En we praten er vaak over en we zingen erover, soms ervaren we dat. Maar het is zo belangrijk dat we eens weer bij stilstaan wat dat voor ons betekent. Dat die kracht ook door jou en door mij, door gewone gelovigen, wil werken. Een paar weken terug had ik van wat wij klein zien, ziet God groot. En vaak kijken we naar onszelf van ja, dat is voor die prediker weggelegd. Voor die en die. En ik heb vaak meegemaakt, en daar is niks mis mee, als mensen ineens ernstig ziek worden, dat ze allemaal predikers gaan nalopen die een genezingsbediening hebben. En dat geloof ik zeker in. Ik heb bij dat soort mensen ook al eens een aanraking gehad. Maar ik geloof ook, als een van jullie voor mij bidt, dat diezelfde kracht werkzaam is. Want ook jullie zijn een kind van God. En we onderschatten dat vaak, dat we denken dat moeten grote, krachtige mensen van God doen. En natuurlijk hebben die een zalving daarvoor, voor een bediening. Maar die kracht is ook werkzaam in jou en mij. En ik denk dat dat meer en meer gevoeld moet worden. Dat we dat vaak nog te weinig in gebruik nemen of mee doen. We moeten dat geloof voeden. En iemand zei van, dan mag je best wel eens een ongelovige Thomas zijn. Je mag, wij zien het altijd negatief, maar hij had een mooie preek erover dat het helemaal niet zo negatief was. Dat je best wel eens iets dingen wil zien. Jezus veroordeelt hem verder ook niet. Thomas wordt ook een krachtig persoon. Maar soms moeten we inderdaad naar filmpjes kijken of naar preken luisteren of op plekken zijn waar je wel genezing, waar je beweging ziet in het huis van God. Om jou te bemoedigen. En ook om te getuigen naar elkaar wat God in jouw leven doet. Ze hebben ook zo'n mooi liedje van hoe was het ook alweer? 1 Million Miracles of zo. Hè? En bij 1, 2, 3, 4 houdt hij dan op. Maar het zegt wel, wij praten over zegeningen, maar in het Engels hebben ze het meer over de miracles, de bewegingen van God. En daar bemoedig je elkaar mee. Ja, het huis van wonderen. Mensen komen tot leven in het huis van God. En we hebben dat wel meegemaakt, ook in het verleden. En ik zei tegen Marjolein, soms heb ik ervaren wel eens dat vroeger nodigden we heel veel mensen in huis uit, dat we dat soms een beetje kwijtgeraakt zijn. Die eenvoud, gewoon van een echtpaar of een persoon, thuis, samen praten, bidden en de dingen bij God brengen. En dan zagen we veranderingen in die levens. Maar soms word je zo meegenomen in andere dingen, dat je dat vergeet, gewoon die eenvoud, en dat dan de kracht van de geest gewoon werkzaam is. En dat deden we soms heel eenvoudig, met mensen bidden, dingen benoemen, vrijmoedig, soms fouten maken. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om dat je het mag ervaren, dat je erin mag groeien. En dat we het niet laten liggen. En het heeft ook te maken met een verlangen, een nieuw verlangen, denk ik, om dat te willen, ook in onze gemeente. Ook als we beweging en groei willen zien. De discipelen die kregen op een gegeven moment, Petrus die werd een beetje afgeranseld en die kregen een verbod om te spreken over Jezus. Maar hij was zo vol van Gods geest, dat gingen ze niet doen. Wat ze wel gingen doen, is bidden. Ze gingen in gebed met een groep mensen en daar zeiden ze iets van, Heer, bescherm ons. Laat die dreigementen weggaan. Dat we weer vrij kunnen prediken. Nee. Ze vroegen niet om bescherming, misschien in zekere zin, maar ze baden om vrijmoedigheid. Te midden van die verdrukking die er was, zeiden ze, Heer, geef ons vrijmoedigheid. En door dat gebed waren ze weer op die plaats weer heen en de plaats werd weer bewogen. En ze werden opnieuw door de geest van God gegrepen. En daarna ging Petrus gewoon weer verder met prediken. En dat is wat de geest doet. Het geest maakt je vrij van belemmering, ook van, soms van vrees, van andere dingen. Ik lees het even voor uit Handelingen 4, vers 29 tot 31. Want er staat zo mooi, het verlangen wat ze uitspreken naar God toe. En natuurlijk roepen ze, Heer, sla ook acht op hun dreigementen. Dat dat gebeurt. En stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken. Door ons bij te staan, en dan staat er een mooie zin in, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven en allen werden vervuld van de Heilige Geest. En ze spraken vrijmoedig over de boodschap van God. En dat geldt voor ons eigenlijk niet anders. Ik merk dat ik in deze situatie ook wat vrijmoediger begin te worden om te getuigen. Ook, soms vallen dingen samen. Bij mijn zus was iets ontdekt. En dat kan bij een vrouw op een gegeven moment in de baarmoeder wat niet helemaal positief leek. Dus ze zat aardig in de piepzak. Maar goed, we appen en bellen het nu regelmatig en ze komt nog wel eens even langs. En dan is het niet dat ik verbloem dat ik dan zo'n krachtpatser ben. Maar ik kan dan wel in getuigen wat Gods woord hierover zegt. Waar ik mijn rust kan vinden. En dat wil helemaal niet zeggen dat het af en toe mij ook niet aanvliegt hoor. Zeker wel, maar dat wat ik net als David, dan lees ik een psalm. En David begint altijd in die psalm met, oef, heer, heer, heer. En dan beseft hij, God is er. En dan komt die rust en dat ervaar ik ook zo. Ik ben zo blij met de psalmen. Dat die opgeschreven, dat is zo toepasselijk in ons leven. Nou, zo leer je getuigen. En ik denk dat we veel meer nog aan de slag moeten. De Heilige Geest is gegeven voor jou en mij. Hij bracht je tot geloof. Maar hij is ook werkzaam. Je mag je telkens laten vullen. En olie is vaak het beeld van de Heilige Geest. En ik moest denken aan 2 Koningen 4, vers 2. Dat gaat over Elisa en de weduwe. En dat is een bijzonder verhaal, want die weduwe, de man is gestorven. En die man was ook een priester, die diende bij Elisa. En die weduwe heeft 2 zonen, maar ze heeft geen inkomsten meer. Want ze heeft geen man meer. En Elisa, die wil haar helpen. Nou, zo was Elisa. En hij vraagt op een gegeven moment, en dat is goed, ze gaat naar de juiste persoon toe voor hulp. Zo moeten wij naar God toe gaan voor hulp, naar Jezus. En hij vraagt haar, wat kan ik voor je doen? Nou, ze vertelt haar verhaal. Het ziet ernaar uit dat haar 2 zonen verkocht moeten worden als slaaf, omdat ze gewoon geen inkomsten heeft. En ze is in paniek. En dan stelt Elisa een hele goede vraag. Wat heb je? Wat heb je? Ik denk, ja, wat is dat nou voor vraag? Maar dat bedenkt ze ineens, ik heb een kruikje olie, wat kostbaar is. Maar dat is maar een heel klein kruikje. Nou, en Elisa, jullie kennen vast het verhaal, geeft haar opdracht. Ga overal bij de buren kruikjes halen en vul ze. Nou, dan zou je denken, ja, dat schiet niet zo op met zo'n kruikje. Maar ze doet dat en kruiken blijven volstromen totdat alle kruiken gevuld zijn en dan houdt het op. Even een bijzonder wonder. En dat kan ze verkopen. En dan zegt hij, en dan heb je nog genoeg voor jou en je zoon om van te leven. Dat is Gods overvloed, hè. En als je gaat uitdelen, dan gaat het stromen. Als je in Matteüs kijkt van de talenten, 1, 3 en 5 talenten, dan is die ene zo dom om die ene talent te verstoppen. Maar het gaat niet of je 1 of 3 talenten hebt, het gaat om, wat doe je ermee? En dus ook hoe je naar jezelf kijkt, wat doe ik ermee? Wat doe ik met de wetenschap dat de Heilige Geest in mij woont? En ik ervaar niet zo die kracht, en ik kan niet zo dit, en ik kan niet zo dat. Maar ik wil wel graag, ik heb wel een verlangen, het Koninkrijk van God zichtbaar maken. En als we aan de Geest denken, ja, dan denk ik toch wel aan de Korinthebrief, de gave van de Geest. De gave van de Geest, waarvan Paulus schrijft, ik wil je niet onkundig laten. Dus niet, dit moet ik over de Geest schrijven. En de gave van de Geest, had ik al eens een toolbox, een gereedschapskistje. Ik heb even een gereedschapskistje neergezet, het is maar een klein kistje. Maar het gaat daar vanmorgen even over. En we lezen uit 1 Korinthe 12. Even. Vanaf vers 8. Daarboven staat vele gaven, één geest. Ja, er is maar één geest van God, de Heilige Geest. En ik heb de Grootnieuwsvertaling even genomen. Als je denkt van dat staat er anders, dat klopt. Ik vond het wel een leuke opmerking van Joost vorige week. Dat er zoveel vertalingen zijn, maar jullie natuurlijk de juiste vertaling hebben. Nou ja, er is niet één beter dan de ander. Soms wordt de invalshoek wat anders. Maar iedereen ontvangt de geest tot welzijn van allen. De een ontvangt van de geest de gave van wijsheid. Wijsheid is dus een gave. De ander heeft dankzij dezelfde geest de gave van kennis. De derde legt door de werking van diezelfde geest een groot geloof aan de dag. En door diezelfde ene geest krijgen anderen weer de gave om zieken te genezen. Of kracht om wonderen te doen. Weer anderen de gave om uit de naam van God te spreken. Of goede en kwade geesten te onderscheiden, de geest van onderscheiding. Of in vreemde klanken, vreemde talen te spreken of uitleg te kunnen geven van dit. Maar al die gaven zijn het werk van één en dezelfde geest, die daarvan aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Nou, hier heb je gelijk dat de geest van God, de Heilige Geest, een soort van, ja, de Heilige Geest is ook God, hij is de eigenaar van de gaven. Hij is degene die geeft aan jou en mij. En dat kan je een beetje vergelijken soms met die talenten. Dat je denkt van, ja, waarom heeft die meer dan ik? Ben ik dan minder? Nee, zeker niet. Het is vaak voor de situatie waarin wij ons bevinden. Er is een groot misverstand. En als je daar eens studie over doet en induikt. En dan is het dat we heel vaak zeggen, ja, maar je hebt alleen maar die gave. Of je hebt alleen maar die gave. Nou, zo is het niet. Je komt tot geloof. En vaak bij je, als we mensen dopen, bidden we om de vervulling van de geest van God. En wat je dan regelmatig ziet, dat mensen soms in tongen gaan spreken. Omdat tongentaal, waarvan Paulus zei, dat is een taal die je zelf opbouwt. Naast al de andere gaven, die dienende gaven zijn. Dienende, tot opbouw, tot groei, tot beweging. En dan kwam ik, en dat wist ik niet, maar jullie hebben misschien wel eens van Bob Mumford gehoord. Dat is een bekende prediker, kan je opzoeken. En die had inderdaad, de gaven van de geest zijn geen speeltuigen, maar werktuigen, gereedschap. Zonder dat kan je je werk niet doen, zei hij. Die gaven hebben we nodig om het Koninkrijk van God zichtbaar te maken. En ik merk wel eens dat we soms een beetje huiverig zijn wat we met die gaven aan moeten. Nou ja, daarom had ik even die kisten meegenomen. Ik had in mijn vorige leven, zou ik zeggen, was ik loodgieter, installateur, had ik wel wat grotere kist. En nou, die kreeg ik, dat gereedschap kreeg ik van mijn werkgever. Dat was niet mijn bezit, maar ik kreeg dat in gebruik. En nou, ik was nogal in een bijzondere positie, dat ik nog wel, ja, hele luxe badkamers deed, waar ook elektriciteit en alle andere dingen bij kwam kijken. stoomcabines, sauna's, noem maar op. Maar dat was wel een vakgebied waar je heel veel apart gereedschap voor nodig had. He, dat was niet gewoon de eenvoudige waterpomptank, maar daar had je ook verfijnd gereedschap voor nodig. Meetapparatuur bijvoorbeeld. He, temperatuurmeten van het water, maar ook voor de elektriciteit. Nou, en als ik dan op pad ging en ik zag wat er gedaan moest worden, dan kon ik uit dat kistje, he, nou ja, dit heb ik vandaag en dat pas ik toe. Maar bij de volgende klus had ik weer wat anders nodig. Om even te zien, ik had alles in dat kistje zitten, maar ik had niet iedere keer datzelfde gereedschap nodig. En zo is het soms ook met de gaven van God. En dat weet je wat leuk is? Nou, dit is een heel bekend, iedereen weet wel wat dit is, denk ik. Hè? Een waterpomptang.
Ja. Ja.
Nou, dat is een beetje voor het grovere werk. Ik bedoel, een beetje loodgieten kan hier heel veel mee. Zeker als je nog een maatje groter hebt. Je kan hem als hamer gebruiken. Is je niet voor bedoeld, hè? Je kan er schroefjes mee loshalen. Je kan er iets mee kapot knijpen. En, maar goed, hij is een beetje bedoeld om grotere bouten, moeren vast te draaien. Wat ook wel een klein beetje beschadigd mag worden. Voor het fijne werk is dit niet goed. Maar je kan er wel heel veel mee. En, maar het is met gereedschap wel belangrijk dat je voor het goede gebruikt. Ja. Nou, in onze tijd, heel lang geleden, was het op vrijdagmiddag nog, als je terugkwam van de klussen, we waren met een groepje of 6, en dan was het nog een biertje drinken of limonade met elkaar. Een beetje napraten en dan was het weekend. En dan kreeg je je vakantiezegeltjes, zo ging dat toen.
Ja.
En dan was er altijd wel een leerling loodgieter. En die moest dan de flesjes bier openmaken. Ja, maar we hebben hier helemaal geen open. Nee jongen, kijk. Ja. Daar hebben we nou een waterpomptank voor.
Ja.
Snap je? Maar daar is hij dus niet voor bedoeld. Hè? Nee. Maar zo leer je wel hoe je flesjes open kan maken. Maar zo is de geest ook niet bedoeld. Hè, als je praat over de gaven, dan heb je soms, als je in een gesprek bent met iemand, iemand vertelt je jouw verhaal, en een hele tijd geleden hebben we dat getuigenis een keer gehoord, over iemand die dat ook zo had. En stel dat je in zo'n moment bent, in een ontmoeting, iemand vertelt wat er in zijn leven gebeurt, en dat hij of zij zo beheerst wordt door angst. Ik interpreteer dat verhaal nu even op mijn manier. En hij is, ik heb angst voor mensen die nogal intimiderend overkomen.
Oh, ja.
Die mij overweldigen. Dan kruip ik in mijn schulp en dat doet me pijn. En jij bent daar op dat moment en je bidt God van hoe kan ik bemoedigen? Hoe kan ik inzicht krijgen? Hoe kan ik opening krijgen bij die persoon? En als je dan een woord van kennis, wat is een gave van de geest die jou ingelegd van, maar had jij zo'n vader? Was jouw vader zo? Of waren jouw ouders zo? Of je broer? Terwijl die persoon weet, dat kan jij nooit weten, want dat heb ik altijd diep weggestopt. Dat verhaal ging toen over een enorme bullebak van een vent die de wijk terroriseerde. En degene die met hem sprak en zei, mag ik voor je bidden? Want werd jij vroeger altijd door je ouders in de kast opgesloten? En dat had hij nooit aan iemand verteld. En die man die brak. En gaf op straat zijn leven aan God. Die man vol tatoeages. Met een mes op zak. En dat kwam door een woord van kennis. En dat was een vrouw zoals jij en ik. En die vrouw die bij haar was. Hij zei. En ik durfde dit maar niet. En ik had zo vaak dat ik ook een beeld of een woord kreeg. Maar ik durfde het maar niet te zeggen. Maar mijn vriendinnen flappen uit, die deed dat wel. En het wonder gebeurde. Weet je, ik geloof, en het geldt voor mij net zo, dat we moeten gaan bewegen. En misschien zeg je, ja, maar ik ervaar dat niet zo. Sommige mensen ervaren zo dat God aan het werk is. Het is niet een kwestie van ervaren of gevoel of emoties. Het is een kwestie weten dat de geest van God in ons is. Het is een autoriteit, een gezag. om even terug te komen, dat toen ik op een gegeven moment de overgang maakte van monteur naar leidinggevende, moest ik ineens gaan beseffen dat ik niet meer één van die anderen was, maar dat ik een stapje hoger, dat ik iets gekregen had, iets ontvangen, waar ik iets mee moest doen. En dat was wel een proces, want ik moest op een gegeven moment mensen die zelf ouder waren, of waar je jaren mee is op één lijst, dan moet je op een gegeven moment zeggen, ja, maar jij moet dit doen. Jij moet dit doen. Er was een keer een hele jonge knaap, die ging mee en ik moest het een en ander uitzoeken en hij moest wat gewoon aan de slag. En ja, hij moest een klein geultje graven. Een sleufje, dat heb je als je loodgieter bent, moet je wel eens een sleufje graven voor riolering of zo. Maar ik dacht van, nou, dat is wat. Ik zei, ja, dat moet je me even doen, ik kom zo terug. En, ja, maar wat ga jij dat doen? Huh? Ja, ik ga even wat anders doen. Ik ga even het een en ander regelen en uitzoeken. Oh. Maar dat is een positie die je dan krijgt. En je weet dat. En dat is ook als je... Dat we weten dat de geest van God, de liefde van God, is door de Heilige Geest in onze harten uitgestort. En Jacobus schrijft van, weet je, je hebt geloof. En we kunnen alles lezen en horen en doen. Maar als het niet gepaard gaat met werken, als het niet zichtbaar wordt, ja, dan krijg je een beetje van die flauwe verhaaltjes dat twee collega's de bureaus tegenover elkaar en dat ze elkaar in één keer in de kerk ontmoeten en al 10 jaar collega's zijn en ineens van elkaar wisten dat ze in dezelfde kerk kwamen. Omdat, ja, ons geloof moet in beweging komen. En dat heeft soms te maken dat we moeten durven uitstappen. Dat is wat de geest van God in beweging brengt bij de discipelen. Ze zeiden niet, neem alle belemmeringen weg. Neem mijn angst weg. Mijn mensenvrees weg. Nee, maak mij vrijmoedig. En ik geloof, zeker de situatie waar we nu ook in zitten, hè, dat de gemeente niet zo groot is. En ik hoor dat meer om ons heen. Dat heel veel mensen nu ook afhaken. En het is allemaal geweldig wat er aan livestreams gebeurt. En sommige kerken hebben meer livestreams kijkers dan de zondags in de zaal zitten als ze werkelijk samenkomen. En eigenlijk is dat verdrietig. Want die livestream, ja, dan kan je het leuke uitzoeken. En dan heb je het gewoon weer gehad met je kop koffie en je lekkere donut erbij. Zo is het wel. Maar dat is zo, heeft God het niet bedoeld. God heeft bedoeld dat we zichtbaar worden. En dat de wonderen en tekenen, daar wordt steeds over gesproken. En de gemeente groeit. En dan is er altijd een excuus, ja, maar dat was voor de discipelen. Nee, maar de gemeente groeit. Er kwamen steeds meer discipelen bij. En die deden ook wonderen en tekenen. En het was op een gegeven moment niet meer de gemeente alleen in Jeruzalem. Overal kwamen gemeentes. En overal kwam beweging. Kwamen mensen tot geloof. En God gaf openbaring. He, ook aan Cornelius. Ja. God gaf een visioen. Er is beweging van de geest. En soms denk ik die gaven die ook laten vrijmoedig zijn. En het wil niet zeggen als je voor genezing bidt voor een ander dat hij direct genezing ontvangt. Soms is het ook een proces. Of dat je bidt voor inzicht voor een situatie. Of dat je geloof hebt juist ook voor die ander. Al deze gaven, je moet ze maar eens even rustig doornemen. Ja, en iedere gave heeft zo'n momenten. Ik bedoel, ben je veel alleen op het zendingsveld of zo, dan zou ik zeggen, dan is de gave van tongen spreken, hè, om jezelf op te bouwen. Paulus zegt, een hele goede gave. Want daar hoef je geen, als je geen mensen ontmoet, ja, dan hoef je ook niet die gaven te hebben voor kennis of andere zaken. Heb je veel ontmoetingen met mensen, dan zou de gaven van verkondiging ook handig zijn. Dat je die vrijmoedig hebt om het woord te verkondigen. Heb je misschien veel met zieken te maken, dat je en kan bemoedigen, maar dat je ook de gaven van genezing in werking zegt. En vaak horen wij wel die verhalen aan. En we bidden natuurlijk ook voor, dat doen jullie ook. Dit is niet om verwijtend te zijn, maar die vrijmoedigheid van mag ik voor je bidden? Mag ik je zegenen? En ja, dat doen we nu ook bij mijn zussen. Uiteindelijk is het bij haar iets goeds aardig. Maar ja, we hebben voor je gebeden. En nu kijk ik wel eens een appje terug, maar ik bid ook voor jou. Ik weet niet alleen precies tot wie ze bidt. Maar goed, weet je, zet dingen in beweging. En wij getuigen er ook van dat we geloven in genezing. En we weten ook wel dat God niet iedereen geneest. En dat je niet altijd een wow moment hebt. Maar ik geloof wel, hoe meer je bezig bent met die dingen van de geest, hoe meer je ook vrijmoediger wordt. En dat je ook durft uit te stappen. Dat is ook het profiteren. En doe het op een eenvoudige manier. Dat je iemand ontmoet. En wees ook kwetsbaar. En zeg gewoon, nou, ik geloof dat God mij dit op mijn hart legt. Ik geloof dat ik dit over je uit mag spreken. Maar wees eerlijk als het je niet raakt. Hè? Wees niet bang om die vraag te stellen. En ook als je voor genezing bidt, dat je zegt van, raakt je het je aan? Of zeg je, nou nee, dat is gewoon eerlijk zijn. En dat mag. We hoeven niet gelijk al volmaakt daarin zijn. Je zult degene waarvoor je bidt, of jijzelf zult het zeker gaan merken, dat dat in beweging komt. En even terug te komen, als we die mensen thuis uitnodigen, dan was er vaak wel een woord van bemoediging of van kennis of van wijsheid. Of dat we samen bindend erachter kwamen, onderscheiding van geesten, bijvoorbeeld wat er in hun huis aan de hand was. Ik heb het hier wel eens genoemd, dat iemand zich aangevallen voelde en ervoor. Zal voor sommigen, voor iemand hier wel bekend. Maar in dat huis hadden twee homo's gewoond. En er was een onreine geest aanwezig. En daar kregen we op een gegeven moment wijsheid over. En hebben we voor gebeden. En dat verdween. Ja, het ging niet om die mensen. Maar het ging om de daden die daar gebeurd waren. En die grepen die persoon aan. En zo mag je God daarom bidden. En ik denk dat er dan meer wonderen en tekenen gaan gebeuren waar wij hier ook naar verlangen. Dat mensen binnenkomen en zeggen, ja, hier is de kracht van God. En daarom vond ik het, het gaat niet handdoek voor een fijne leven thuis. Maar wij hebben Gods woord en de Heilige Geest. En jij en ik, wij ontmoeten mensen. En wij zijn het tempel van de Heilige Geest, om dat even te vertalen. Het huis van God, want God woont in jou. En ook in jou en door jou heen mogen wonderen en tekenen gebeuren. We zien dat zeker bij de discipelen, later ook bij Paulus. Mensen werden door zijn schaduw genezen. Ja. Kan je dat voorstellen? De zon schijnt, jouw schaduw is achter je en je loopt langs iemand die ken je niet en die is ziek en die ontvangt genezing. Wow. Ik denk, het is nou regenachtig weer. Maar ik denk, zodra de zon gaat schijnen, ga ik achter mensen lopen, dat ik in uw schaduw kom. Want wie weet, hè? Ja. Heeft iemand. Ja, nee, maar het is zo krachtig. En ik denk dat het zo belangrijk is dat we op een eenvoudige manier teruggaan naar wat nou de basis van ons geloof is. En ik eindig met Marcus 16, vers 17 tot 20. Marcus 16, vers 17. En er staat niet speciale mensen, er staat niet de discipelen. Daar staat degene die tot geloof gekomen zijn. Wij, jij en ik, die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. Zijn wij al herkenbaar? In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen. In hun handen zullen ze slangen oppakken. En als ze een dodelijk gif drinken, zal dat hun niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Nadat hij, en dat is Jezus, dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en hij nam plaats aan de rechterhand van God. En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. En dan komt het, de Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging, en er is het spreken van het woord van God kracht bij, met de tekenen die ermee gepaard gingen. Het is eerst die vrijmoedigheid van het spreken van Gods woord. En als ik het even op mezelf betrek, dan zeg ik in 1 Petrus, in Jesaja staat, in uw striemen heb ik genezing ontvangen. Is dat grootspraak? Nee, want het staat in Gods woord. En ik hou me daaraan vast. Ik voel het nog niet. Alhoewel, u bent aan het bewegen, Heer, dank u wel. En dan gaat de Heer aan het werk. Het is niet Adrie die dat doet. Ik spreek het woord in geloof uit. Als we de zieken zalven, Jacobus, dan doen we dat in geloof. Ik zalf ik de zieken in de naam van de Heer Jezus, in de opdracht zoals het staat in zijn woord. En we spreken in geloof het gebed van genezing uit. Het is het in beweging zetten van ons geloof, van het woord van God. En dan gaat God bewegen. Ik heb een tijdje geleden gesproken over engelen. Die gaan ook op het woord van God bewegen. Mensen kijken dan een beetje water. Engelen gaan bewegen op Gods woord, ja. Dus als we het woord van God spreken, komen ook de engelen in actie. We zagen dat met Daniel. Zo is het ook over met dit. We moeten het niet te groot maken. Het is groot. Het is de geweldige kracht van God die hem uit de dood deed opstaan. De opstandingskracht van Jezus die als het ware door ons leven stroomt. En we zingen ervan, we getuigen ervan. En we hebben verlangen dat het koninkrijk van God wat zichtbaar wordt op aarde. En God heeft voor ons gekozen. En ik wil vanmorgen eigenlijk dat verlangen bij ons opwekken. En misschien denk je, je hebt allemaal makkelijk praten. En hoe doe je dat of hoe zie je dat nou? Lees erover, bid erover. Maar wees niet te kritisch. Ga niet kijken naar de dingen die je soms ook terugvindt in de teksten. Maar dit, maar dat. En God geeft ons zijn gaven. God heeft ons zijn geest gegeven. Hij heeft ons zijn leven gegeven. En natuurlijk gaan we door de strijd en alles heen. Het is niet altijd dat de omstandigheden weggenomen worden. Dat was ook niet zo bij de discipelen. Maar ze zeggen, geef mij vrijmoedigheid. Zet mij in die vrijheid door de Heilige Geest. Laat de belemmeringen wijken om dit op gang te zetten. Ja, mijn tongentaal heb ik wel eens gehoord, is van de duivel. Kom op, ben je een kind van God? Geef een bron zoet en zout water voort. Nee, als je een kind van God bent en je weet het in je hart, dan is tongentaal niet van de duivel. Ja, maar wat zeg, het is een goddelijke taal. Om maar even een voorbeeld te noemen. Weet je, de duivel heeft al veel te veel geroofd. We kennen allemaal types als Jolanda, die de meest gekke wonderen deed. Maar dan moest je wel naar huis met een of ander dingetje in je schoen. Anders zou het wonder ophouden. Nou, zo is het niet met Gods wonderen. Er zitten geen maars en andere dingen aan. Als God iets geeft, dan ontvang je het ook. Heer, we danken u wel dat we ons hier meer op mogen richten. En ik geloof zeker, Heer, dat het een verlangen van ons is. En ik bid u, Heer, maak ons vrijmoedig om het woord te spreken. Geef ons het verlangen, wat de discipelen ook baden, dat er wonderen en tekenen gebeuren. Want het is niet alleen dat hier in onze gemeente, maar ons land heeft het nodig. Heer, neem de sluier weg, de verblinding, ook over dit land en over de wereld die er nu is, Heer. Zodat harten geopend worden. Dat oren geopend worden voor de boodschap die wij mogen uitdragen. Heer, gesterkt, zichtbaar gemaakt door wonderen en tekenen die u geeft, Heer. Wij moeten in actie komen. We moeten bewegen door de Heilige Geest. Dat is Pinksteren. Dat is nieuw leven. Dat is toekomst. Dat is hoop. Heer, daardoor kan er ook een enorme groei over de, is in het midden van de wereld waar het evangelie zo verkondigd werd. Waar zoveel geweldige dingen gebeurden. Heer, en het is niet ineens gestopt. Want u heeft ons nog genadetijd gegeven. U bent nog niet teruggekomen. Heer, we wachten nog op uw komst. Ja, ook uw volk Heer, er zal nog door vele dingen gaan. En ook daar zullen nog bijzondere dingen gebeuren. Dat geloven we, Heer. Ook daar bidden we dat de sluier wordt weggenomen. Heer, dat zij ook dit zullen zien zoals de eerste discipelen dat zagen, Heer. En we bidden dat dat verlangen, dat dat vuur of een geest opnieuw gaat branden in onze harten. En dat we ook de vrijmoedigheid krijgen om dat op een veilige plek, in de gemeente of thuis, ons daarin te laten onderrichten. Te gebruiken waarvoor de gaven zijn. Voor de momenten die er, de kansen die er zijn, dat u onze ogen daarvoor opent. Dat we weten, de kracht van God is werkzaam in ons leven. Dank u wel, Heer. Geef ons een bijzondere tijd op deze komende tijd. Dat we uit zullen breken, ook weer uit de hele situatie waar ons land in zit. Dat wij een boodschap van hoop hebben. Dat we dat mogen laten zien, dat we daarin ook het licht van deze wereld zijn en het zout. En we willen niet dat ons batterijtje leeg raakt. Dat het zout zijn kracht verliest. Heer, daarom bidden we vanmorgen, vul ons opnieuw met uw Heilige Geest. Heer, op dit moment bid ik dat uw geest komt, Heer, en ons nieuw aanraakt. Net als de discipelen telkens samenkwamen. En de geest krachtig over hem kwam. Heer, dat we zo vrijmoedig worden om te spreken over de grote daden Gods. Alle eer en glorie, Heer, is voor u alleen. Heer, we brengen dat ook bij u aan uw voeten, wat dat lied ook zei. Heer, want het is niet vanuit onszelf. Is dat wat we mogen ontvangen. Dat wat u ons geeft, mogen we gebruiken om anderen aan te raken. Heer, maar je stelt het zelf voor iedere keer weer opnieuw die aanraking nodig van uw Heilige Geest. Ook op dit moment in Jezus' naam. Amen.